Vanmorgen is de titel van de preek De zak en de jas. Ja, dus dat is al een nieuwsgierig makertje. We zijn dit jaarthema begonnen, Back to the Basics. En daar zijn we eigenlijk al een tijdje mee onderweg. We hebben verschillende onderwerpen hebben we gehad. We zijn eigenlijk vooral aan het nadenken over hele existentiële vragen. Hele belangrijke vragen als waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wie ben ik, hoe mag ik in het leven staan. Nou, er zijn allerlei dingen al aan bod gekomen en vanmorgen gaan we daarin door. En waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken, is dat er ook allerlei seizoenen zijn in het leven. En dat dat oké is. Er zijn allerlei seizoenen in ieders leven. Ik maak allerlei seizoenen mee, jullie maken allerlei seizoenen mee. We maken ook samen allerlei seizoenen mee. En soms dan zit daar best wel eens wat verschil in. Dan zit de een in een ander seizoen dan de ander. En dan kan dat soms ook wel eens wat verwarring geven. Maar het is gewoon al heel mooi om dat te zien en te erkennen dat we gewoon verschillende seizoenen in het leven hebben. En dat ieder seizoen vraagt ook om een andere jas. Ik schreef het al even in de infomail. In de zomer draag je een zomerjas, in de winter draag je een winterjas. En bij ieder seizoen hoort een jas. Nou, hoe dat zit, daar gaan we straks verder naar kijken. Maar we maken dus allerlei dingen mee in het leven. Mooie dingen, minder mooie dingen. En ik heb me eigenlijk een beetje verdiept in hoe rouw in de Bijbel tot uiting komt. En dan zie je bepaalde dingen, ook binnen het Jodendom, wat steeds weer terugkomt. De manier waarop er aan rouw uiting wordt gegeven. Nou, een van de manieren waarop dat gebeurt is dat de kleren worden gescheurd. En men krijgt een rouwkleed aan. Ze strooien as op hun hoofd. En ze gaan klagen. Soms klaagliederen zingen. Lekker klagen. Heerlijk. Maar dat hoort bij die eerste verse rouw. En in de Joodse traditie en dat staat niet allemaal in de Bijbel, maar dat kun je wel ook teruglezen in bepaalde boeken en gebruiken over de Joodse traditie. Dan is er een bepaald patroon ook in de rouw. Er is eerst de eerste hele verse rouw. Bijvoorbeeld als een geliefde is overleden. Dan wordt er echt alleen maar geklaagd en gerouwd en er wordt nog niet getroost. Er wordt pas getroost als de persoon om wie het gaat begraven is. Dan pas is er ruimte voor troost. Ik vind dat trouwens eigenlijk best wel heel mooi. Dat er zo nadrukkelijk daar uiting aan wordt gegeven. En dan zijn er bepaalde periodes van rouw. De eerste week is een bepaalde periode, de eerste dagen is een bepaalde periode en het eerste jaar is een bepaalde periode. En er wordt dus, verschillende gebruiken zijn er, maar bijvoorbeeld in die eerste week of in die eerste 30 dagen, dan hoef je ook niet aan alle religieuze verplichtingen te voldoen. Binnen het Jodendom vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. In die eerste week hoef je ook niet het gebed mee te doen aan het gebed. Vind ik eigenlijk best wel heel mooi dat die ruimte er dus is om ook even niet te hoeven bidden. En gewoon even verdrietig te zijn, te mogen zijn. Maar er zit wel een einde aan die rouwperiode. Het is wel een afgebakende tijd. Dan ga je ook echt rouwen, dan ga je ook heerlijk diep in die rouw. Maar dat wordt ook weer afgesloten. En er zit ook nog een verschil in wat de situatie is van rouw. Bijvoorbeeld als het gaat om ouders, als het gaat om je eigen ouders, dan wordt er een langere periode van rouw genomen dan als het om iemand anders betreft. Dat zijn eigenlijk best wel hele mooie dingen die we daaruit kunnen halen, dat ook in wat voor rouw je zit, ook bepaalt hoe lang die rouwperiode duurt. Nou, wanneer wordt er gerouwd? Ik noemde het al bij het verlies van een geliefde. En dan wordt er dus ook zo'n rouwkleed aangedaan. Maar niet alleen bij het verliezen van een geliefde. Ook in heftige situaties. We lezen bijvoorbeeld in de Bijbel dat Mordechai, als hij hoort van koningin Esther wat de situatie is, dat hij rouwt, dat hij zijn kleren stuk trekt en een rouwkleed aandoet. Nou, ik heb iets meegenomen, jullie hebben het misschien al wel gezien. Ja, maar een rouwkleed is in het Hebreeuws een zak. Een zak. En in het Grieks wordt het in het Nieuwe Testament herhaald een sakkos. En het grappige is dat datzelfde woord zak van in het Hebreeuws vaker voorkomt. En dan gebruikt wordt als een zak waar je dingen in kunt doen. Dus het is hetzelfde, waarschijnlijk gemaakt van hetzelfde materiaal. Dus ik heb van jute een zak en een zak. Het grappige is dat het Hebreeuws en het Nederlands in dit geval dus bijna hetzelfde klinkt. En als je dan dus in rouw was, dan had je dus een rouwkleed aan. Hier komt ook onze uitdrukking in zak en as, in zak en as zitten vandaan. Je zit letterlijk in zak en as. En het is een manier om uiting te geven aan je rouw. Je bent niet heel vrolijk, dus je trekt ook niet hele vrolijke kleren aan. Je geeft uiting aan de emoties die je voelt. En ik vind dat heel mooi, want het is dus een manier om jezelf te uiten. En tegelijkertijd is het ook, als jullie mij nu zien, dan zie je, oh, zij is in rouw. En dan kunnen jullie allemaal rekening houden met mij. Jullie kunnen extra lief zijn voor mij. Een extra eye over de bol geven. Of en zeker in de Oosterse culturen voor elkaar eten, koken enzovoort. Voor elkaar zorgen. Tijd en aandacht aan elkaar geven. Maar iedereen ziet, het is een heel duidelijk signaal naar buiten. Hou rekening met mij. Want ik ben in de rouw. Dus het is eigenlijk een hele mooie bescherming. Want als ik in de rouw ben, dan komt er niet iemand al heel jubelend naar mij toe van halleluja, prijs de Heer, God is zo goed. Nee, ik ben in rouw. Dus ik heb even geen behoefte aan die vrolijkheid, want ik ben verdrietig. Eigenlijk best wel heel mooi dat het zo zichtbaar is. En dat je dus op die manier, want ik denk dat we allemaal verdriet kennen. Alleen heel vaak is ons verdriet niet zo zichtbaar. En dan is het ook heel moeilijk om dan rekening te houden met elkaar. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over rouwkleding. Ik doe deze even weer uit. Die komt, ik doe hem gewoon even zo, want ik ga hem straks nog wel een keer aandoen. De Bijbel spreekt ook over lofgewaden. Nou, ik heb even een mooie jas mogen lenen van mijn schoonmoeder. Kijk, een mooi lofgewaad. Vrolijk, fris en fruitig. Een prachtig lofgewaad. Dat wordt dus ook echt letterlijk een gewaad, een kleed, een jas, een kledingstuk wordt zo genoemd. Nou wordt zowel het rouwkleed als het lofgewaad komt meerdere keren voor in de Bijbel. Nou zou ik graag met jullie alle teksten willen bekijken waar ze voorkomen, maar dat duurt een beetje te lang. Dus ik ga van één Bijbelboek een aantal teksten eruit halen waar gesproken wordt over het rouwkleed en soms ook over het lofgewaad. En dat is in het Bijbelboek Jesaja. Nou is wel belangrijk om even te weten van Jesaja. Alles wat in het Bijbelboek Jesaja staat, dat gaat over een behoorlijk lange periode in de tijd. Het begint al bij dat de noordelijke stammen in ballingschap worden weggevoerd door de Assyriërs. Daarna de zuidelijke stammen, Juda, die wordt weggevoerd door de Babyloniërs, de Perzen die dan weer herstel geven en dan is er weer de terugkeer naar Israël, naar Jeruzalem. Dus het gaat over een vrij groot tijdsbestek. Dus de context van iedere tekst is weer anders en dat is ook wel weer belangrijk. Nou, de eerste tekst die ik met jullie ga lezen, die gaat over Juda en over Jeruzalem en over dat zij in ballingschap weggevoerd zullen worden. Dat is een heel verhaal natuurlijk aan vooraf gegaan. God heeft het volk Israël het beloofde land beloofd, maar zij hielden zich niet aan de voorschriften. En aan de, ja, God had eigenlijk gezegd, als jullie niet mijn voorschriften volgen, dan zal ik uiteindelijk jullie weghalen uit het beloofde land. En dat gebeurt dan ook. Nou, er staat in Jesaja 3 vers 24... Dan zal er in plaats van balsemgeur stank zijn. En er zal een touw zijn in plaats van een gordel. Kaalheid in plaats van haarvlechten. Het aandoen van een rouwgewaad in plaats van een pronkgewaad. Uw brandmerk in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. Haar poorten zullen treuren en rouwen. Als alles haar ontnomen is, zal zij neerzitten op de aarde. Dit gaat over de stad Jeruzalem. En Jesaja profeteert hier, er zal een periode van rouw zijn. En dan zal men een rouwkleed aandoen. Dus dat is even een eerste voorbeeld. Daarna verderop in het boek, dan belooft God ook wel weer herstel. Dat er ook een herstel zal komen. Maar er is ook duidelijk een periode van rouw. Dan gaan we een paar hoofdstukken verder. Dat is in Jesaja 22. En het gaat opnieuw over Jeruzalem. En belangrijk even de context. Eigenlijk zegt Jesaja hier, jullie zouden nu in rouw moeten zijn om Jeruzalem. Dus jullie zouden eigenlijk nu een rouwkleed aan moeten doen. Maar in plaats daarvan hebben jullie een lofgewaad aangedaan. Laten we het eens lezen vanaf vers 12 en 13. De Heere, Heere van de lege machten zal op die dag oproepen tot een wenen en tot een rouw. Tot kaalscheren en het omdoen van een rouwgewaad. Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en slacht schapen, men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. YOLO is niet nieuw. Ik weet niet of YOLO iedereen wat zegt. YOLO is een afkorting van You Only Live Once. En dat wordt dan gebruikt met andere woorden van, ach, je leeft toch maar één keer, dus laten we er maar op losleven. Geen verantwoordelijkheid nemen. Gewoon lekker feesten, drinken, weet ik niet wat. Erop losleven, want ach ja, morgen kan het wel eens over zijn. Het is niet nieuw, dat is dus in de tijd van de Bijbel ook al zo. En het aparte is dat Jesaja zegt, jullie zouden nu een rouwkleed aan moeten hebben. Maar jullie hebben een lofgewaad aangedaan. En ze hebben dus eigenlijk het verkeerde kleed voor het verkeerde seizoen aangetrokken. Dan gaan we verder, nog weer een heel stuk verder in Jesaja, Jesaja 58. En hier is de context dat Jesaja spreekt over schijnheiligheid. En het gaat met name ook over een stukje vasten. Een heel bekend stukje vanaf vers 5. Zou dat het vasten zijn wat ik verkies? Is dat een dag van onthouding dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten wat ik verkies? En dan gaat het verder over dat Jesaja op dit moment zegt, het doen van gerechtigheid en recht is het vasten wat de Heer op dit moment van het volk eigenlijk verkiest. Dus eigenlijk beter vindt. Niet het rouwkleed te dragen. Niet te laten zeggen, oh kijk eens hoe vroom ik ben. Kijk eens hoe goed ik dat doe. Want het werd gedaan, hè? Ook een rouwkleed dragen tijdens het vasten, tijdens gebed. Ook in periodes van, niet alleen van rouw, maar ook berouw. Werd het kleed gedragen. Ook de profeten, oud-testamentische profeten hadden ze vaak aan. Maar op dit moment zegt eigenlijk God tegen het volk Israël, jullie hebben nu wel een rouwkleed aangedaan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet wat je nu aan zou moeten hebben. Je zou nu in plaats van in zak en in as moeten zitten, zou je in actie moeten komen. En recht doen, rechtvaardige daden doen, gerechtigheid doen. Dus opnieuw draagt het volk de verkeerde jas, alleen nu net andersom. En dan ga ik nog één tekst uit Jesaja lezen ter illustratie. En dat is Jesaja 61. En lees ik vanaf vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad op hun hoofd in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende, benauwde geest. Een rouwkleed wordt hier omschreven als een benauwde geest. Ik heb het even opgezocht ook in het Hebreeuws, van de vertalingen liepen nogal uiteen. Van ja, wat staat hier nou eigenlijk? Je zou het ook kunnen vertalen met een geest van zwaarmoedigheid. Een lofgewaad in plaats van een geest van zwaarmoedigheid. Eigenlijk past dat natuurlijk ook wel. Hè? Het rouw, dat is natuurlijk ook. Je voelt je op dat moment ook ja, zwaarmoedig en verdrietig. Nou, wat we kunnen zien aan alleen al het boek Jesaja, is dat de ene keer God lijkt te zeggen van ja, maar je hebt nu wel een rouwkleed aan, maar je zou eigenlijk een lofgewaad aan moeten hebben. En andersom. Dus er zijn verschillende situaties over die kledingstukken te beschrijven. Ik noem er 5. De eerste is, je draagt een lofgewaad en het past bij het seizoen waar je in zit. En dan zou ik zeggen, geniet er met volle teugen van. Prijs God dat je in die periode van je leven zit. Prediker zegt dat ook zo mooi, dat je ervan mag genieten van het leven. Geniet ervan. Prijs God. Je hebt de juiste jas en het juiste seizoen aangetrokken. Het kan ook zijn dat je ervaart dat je in een periode van rouw zit. En dat kan door allerlei omstandigheden. Het kan zijn door ziekte. Het kan zijn door verlies van geliefden. Door omstandigheden op je werk. Omstandigheden in je gezin. En je ervaart dat je in een periode van rouw zit. En je draagt ook een rouwkleed. In de zin van hoe je je opstelt. Draag je een rouwkleed. En weet je, eigenlijk is dat heel gezond voor deze periode. Om gewoon daar de tijd voor te mogen nemen. Om te mogen rouwen. Maar wat ook kan, is dat je een lofgewaad aandoet, terwijl je eigenlijk in een periode van rouw zit. Ik weet niet of jullie dit herkennen. We willen elkaar soms ook heel graag deze jas opleggen. Van jij moet deze jas aandoen. Dat werkt trouwens ook helemaal niet, maar het is niet gezond. Ik weet nog in een periode van dat mijn zus heel ziek was. En dat ze op een gegeven moment zelfs op sterven lag. En dat ik eigenlijk als het ware een soort lofgewaad aandeed. In de zin van, ik wilde niet toegeven dat ze ook wel eens zou kunnen gaan sterven. Ik hield zo vast aan het feit dat God haar wel zou gaan genezen. En mijn hoop blijven stellen op Jezus. En dat ze zou genezen worden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet echt bewust afscheid van haar heb genomen. En achteraf heb ik daar best wel heel veel pijn en strijd om gehad. Mee geworsteld, me schuldig om gevoeld, verdrietig om gevoeld. Dat ik niet in die periode gewoon mijn rouwkleed heb aangedaan. En gewoon ook dat ook mocht. Dat er ook mocht zijn. En soms willen we eigenlijk te snel over onze emoties heen stappen. Hebben we bepaalde dingen in ons leven die we meemaken, emoties, verdriet. En zeggen van nou, ja maar hè, dan nee, maar prijs de Heer, want we moeten in alle omstandigheden God groot maken, prijzen enzovoort. En ja, die momenten die komen er echt wel weer. Maar als je net heel vers in die rouw zit, dan mag je ook echt wel even in die rouw zitten. En zoals ik vind het zo mooi, zoals in het Joodse gebruik, dat je dan zelfs ook best wel even niet mag bidden. Gek hè, dat ik dat zeg. Oh, ik heb vandaag in de kerk gehoord dat je ook even niet mag bidden. Ik hoor het nu al. Oeps. Maar die periodes die mogen er ook gewoon zijn in ons leven. Het kan ook zijn dat je een lofgewaad aandoet, omdat je de overwinning wil zonder de strijd. Bijvoorbeeld door te snel tegen iemand te zeggen van, oh, maar je moet die gewoon vergeven. En ja, je moet vergeven. En daar kom ik straks op terug. Maar je mag ook best, als jou net iets is aangedaan, en het is heel vers en recent, mag je ook best wel even boos zijn. Er mag ook ruimte zijn voor die emotie. Maar het kan ook zijn dat je een lofgewaad aan hebt, zoals bij Jesaja. Omdat je denkt, YOLO. You only live once. Dus je leeft er maar op los. En ik bedoel niet dat je niet mag genieten van het leven. Natuurlijk mag je genieten van het leven. Maar het is je weet diep van binnen dat je eigenlijk je kop in het zand steekt. Omdat je niet geniet van het leven samen met God. Maar dat je geniet van het leven en God op een afstand een beetje ergens houdt. En we denken dat vrijheid is alles te kunnen doen en laten zonder dat het consequenties heeft. En dat dat echte vrijheid is. Maar dat is geen echte vrijheid. Want de manier waarop wij leven, hoe we ons opstellen, hoe we ons gedragen, de daden die we doen, hebben invloed, hebben consequenties. Echte vrijheid is bij Jezus te vinden. Oké, dat was nummer 3. Vierde optie. Je trekt een rouwkleed aan. Of beter gezegd, je houdt hem aan. Terwijl eigenlijk de periode van rouw voorbij is. Maar weet je, als je dit ding eenmaal aan hebt en hij ziet er misschien niet zo comfortabel uit. Maar eigenlijk voelt hij heel comfortabel. Want iedereen houdt rekening met jou. Ik denk dat heel de wereld om jou draait en om jouw gevoelens. En het is soms ook wel heel comfortabel om hem dan gewoon aan te houden. En het gaat er niet om dat je per se na een bepaalde tijd alles verwerkt zou moeten hebben. Dat je geen verdriet meer mag hebben. Want daar kun je geen klok op zetten. Dit is heel belangrijk. Je kunt daar geen klok op zetten. Sommige dingen die je meemaakt in het leven, er blijft, als je daar aan terugdenkt, dan blijf je daar een gevoel van verdriet om houden. En dat mag. Alleen, op het duur is het wel gezond dat dat verdriet niet meer jouw dagelijkse leven continu beïnvloedt. En ik ga straks over deze vierde optie, ga ik erop door. Maar eerst wil ik nog een laatste vijfde optie noemen. En dat is, ja, die is lekker complex. Dat je beide jassen aan hebt. En ik denk dat het in de praktijk ook wel, dat dit best wel veel voorkomt. Dat je, als je denkt aan hoe je je voelt in de kerk, dan denk je, oh, ik voel me hartstikke goed en leuk en vrolijk en halleluja. En als je denkt aan je werk, denk je misschien ook wel van, oh, wauw, super. En ik kan God prijzen om de dingen die ik zie. Maar denk je misschien wel als het gaat om je huis-thuissituatie, was het maar anders. Kon ik hier maar hoop vinden in deze omstandigheden? En ik noem nou dit voorbeeld, maar het zou ook net andersom kunnen zijn. En dat je thuis je lofgewaad aan hebt, maar in de kerk je rouwgewaad of noem maar op. En dat je dus, ja, naar gelang de omstandigheden veranderen, je ook een ander jasje aan hebt. Maar ik zei ze net al over die vierde optie, dat je het rouwkleed draagt en eigenlijk te lang draagt. Daar wil ik iets meer over vertellen. Daar wil ik nog iets dieper op inzoomen. Want deze jas, ik pak hem toch nog even erbij. Deze jas, het is een soort overlevingsmechanisme. Op het moment dat er de emoties heel rauw en intens zijn, dan is het op dat moment een stukje bescherming voor jezelf. Het is goed voor die tijd, maar niet om je hele leven naar in te delen. En wat ik eigenlijk heel mooi vind is, als je dan kijkt naar de psalmen van David, daarin zie je gewoon zijn eerlijkheid. David die uit zich naar God zoals het in zijn hart is. En te midden van de omstandigheden schrijft hij liederen en doet hij zijn beklag bij God. Hij klaagt bij God. En dan is één vers, dat is in psalm 30. Dat is eigenlijk heel mooi. Dan is hij eigenlijk nog midden in het verhaal van Heer, help. Dan zegt hij, luister Heer en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. En dan zegt hij dan, midden in die omstandigheden, u hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen en mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen, Heer. Mijn God, ik wil u eeuwig loven. En wat ik eigenlijk heel mooi hieraan vond van David, is dat het midden in zijn omstandigheden is. Niet aan het begin van zijn omstandigheden, als die emoties nog heel rauw zijn, Maar ook niet, hij trekt niet het lofgewaad pas aan als er helemaal geen nood meer is. Maar in het midden. In het midden van zijn verdriet, niet aan het begin, niet aan het eind, maar in het midden van zijn verdriet trekt hij een lofgewaad aan. En ik herinner mij nog, dat zat ik zo net tijdens de zak niet aan te denken. Ik herinner mij nog dat een jaar of weet niet hoeveel, tussen de 15 en 20 jaar geleden, en ik was nog vrij jong, dat ik ook zat, wat ik net vertelde, ook nog met het verdriet van het verliezen van mijn zus. En dat hadden we hier aan dienst. De zaal zag er toen echt nog heel anders uit, met mij niet uit. En er was aanbidding en ik had echt totaal geen zin om mee te doen. Ik had er echt geen zin in. En de mensen gingen dansen en er werden rijdansen en de polonaise. En het was één groot feest. En ik dacht, ja, dag, ik voel mij echt niet zo. Ik ga er echt niet aan meedoen. Want ik ben zo zielig. En ik wist dat ik op dat moment de keuze kon maken om me over mijn eigen zieligheid heen te zetten. En dat bedoel ik niet verkeerd, want natuurlijk was het ook een moeilijke situatie. Maar ik had ook heel veel zelfmedelijden. En op dat moment heb ik de keuze gemaakt om mee te gaan doen. En het was zo bevrijdend, dat kan je bijna niet uitleggen, maar het voelde alsof er een last van mij afviel. Het was gewoon zo bevrijdend om daar mee te doen. Mee te doen aan die feestvreugde, maar om midden in mijn gevoel, midden in die omstandigheden, God groot te maken. Daar ging het om. Te zeggen, Heer, ik vertrouw op u. En ik kan gaan feest vieren, ook al voel ik mij verdrietig, omdat ik weet dat ik op u kan vertrouwen. Maar als je blijft hangen in het beste woord daarvoor is misschien wel slachtofferrol. Dat je daarin blijft hangen, dan zijn er een aantal dingen die heel kenmerkend zijn. Bijvoorbeeld, mensen die in een slachtofferrol blijven hangen, die leggen bijna altijd de schuld bij de ander. Ken je dat? Dat is bij kinderen ook altijd heel grappig om te zien. Als je dan bijvoorbeeld, stel je loopt samen op de trap en je stoot je en je doet je even heel erg zeer. En dan komt dat jij ook op de trap liep. Dan heel snel leggen we direct de schuld bij de ander voor mijn pijn. Dat heeft dan die ander veroorzaakt, terwijl die er eigenlijk helemaal geen... Ja, die liep daar ook gewoon maar toevallig. Maar dat is echt zoiets heel kenmerkends. Ook wel misschien een stukje onvolwassen gedrag, ook omdat je het bij kinderen heel makkelijk ziet. Heel snel de schuld bij een ander neer te leggen. Het is de schuld van die ander dat ik mij zo gedraag. En de kans is dat door het dragen van het rouwkleed, dat je onbewust en onbedoeld mensen in je omgeving manipuleert. Nogmaals, ga ik daar echt van uit dat op het moment dat jij dat rouwkleed draagt, dat je dat niet bewust of expres doet. Maar dat dat onbewust wel zo kan zijn. Want weet je wat je eigenlijk zegt? Maak mij gelukkig. Jij moet mij gelukkig maken. Want ik heb het van mijzelf niet. Dus jij moet mij gelukkig maken. En als je omgeving dat dan niet doet, dan geeft dat strijd. En worsteling. En weet je, eigenlijk is het ook een hele vicieuze cirkel. Je blijft steeds in hetzelfde rondje hangen. Want doordat je dit aan hebt, ben je niet meer zo zacht en benaderbaar en prikkelbaar. En dan gaan mensen zich aan jou branden, aan jouw pijn doen. En dan zeggen ze daar wat van je bent ook zo ruw en je bent ook zo prikkelbaar. En dat is alleen nog maar weer een bevestiging dat je inderdaad heel zielig bent. Ik had zo'n jongen op school, en ik hou van hem, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik had een jongen op school en die had continu zo'n rouwkleed aan. En wat hij continu aan het doen was, was tegen iedereen aanschoppen. En op het moment dat je er dan wat van zei, dan was hij zielig. En herkennen we dat soms niet ook bij onszelf? Eigenlijk soms... Ja, zelf vragen om het gedrag van onze omgeving. En weet je, het kan iedereen overkomen. Iedereen. Alle lagen van de samenleving, allerlei soorten persoonlijkheden. Het is niet alleen bij de dominante types of juist alleen bij de ondergeschikte types. Het kan iedereen overkomen. En in allerlei situaties dat je te lang in dit rouwkleed blijft rondlopen. En weet je, een slachtofferrol kan ook heel besmettelijk zijn. Het kan zelfs een competitie zijn. Ik weet ook nog inderdaad van een periode, ook uit mijn schoolperiode, dat ik een vriendin had waarmee ik deze competitie aanging. En als zij zielig was, dan was ik nog net wat zieliger. En dan gingen we een beetje de competitie aan wie nou het meest slachtoffer was in deze situatie. Weet je dat dit in conflict situaties heel vaak gebeurt? Je zit in een conflict situatie. Het kan zijn op het werk, in de kerk, of in je huwelijk, of in je gezin, of op waar dan ook, met vriendinnen. En dat je dan eigenlijk de een, nou maar ik ben nog meer slachtoffer van dit huwelijk dan jij. En dan heb je een competitie over wie nou het meest slachtoffer is. En dan denk ik, come on, trek alsjeblieft dit uit. Want dan komt er geen stap verder mee. Misschien herken je wel iemand hierin. En dat is het gevaar. Ik had dat zelf ook. Dat je dan denkt, oh ja, die jongen op school. Of, hè? En denk je, en heb je nu dat je bepaalde mensen in je hoofd hebt. En denk je, oh ja, die, ja, nou ja, die blijft inderdaad heel erg in die slachtofferrol hangen. Maar durf je ook vanmorgen heel eerlijk naar jezelf te kijken. En het is eigenlijk aan God te vragen. Heer, welk kleed draag ik? Heb ik een lofgewaad aan? Heb ik een rouwkleed aan? En niet dat het ene goed is en het andere fout is. Want nogmaals, wat we bij Jesaja zagen, is dat God soms van het volk vroeg om een rouwkleed te dragen. En soms van het volk vroeg om een lofgewaad te dragen. Alleen de vraag is, draag je het juiste kleed in het juiste seizoen? En daarin hoeven we elkaar ook niet te beoordelen. Daarin hoeven we elkaar ook niet te veroordelen. We hoeven elkaar niet de jassen op te leggen. Want het is iets tussen jou en God, tussen mij en God. Dat ik mag zeggen, Heer, draag ik op dit moment het juiste kleed in het juiste seizoen? Heb ik de juiste houding te pakken? En als je dan erkent, en tot de erkenning komt van ja, in sommige situaties heb ik nog steeds het rouwkleed aan, terwijl eigenlijk het goed zou zijn om deze af te leggen. Hoe doe je dat dan? Nou, ik denk dat het begint met het erkennen dat dit jasje je ogenschijnlijk beschermt, maar in werkelijkheid je alleen maar meer schade geeft. Het begint met een stukje erkenning dat je toe durft te geven van jezelf. Weet je dat je trouwens ook nooit tegen een ander kan zeggen dat hij slachtoffer is? Want dat is voor die persoon alleen nog maar meer bevestiging dat hij inderdaad heel zielig is. Als hij het er niet mee eens is. Ja, dat zijn hele ingewikkelde dingen hoor. Ik kan er altijd heel leuk, heel diep over nadenken. Ik denk dat ook altijd bij manipulators. Mensen die heel goed zijn in het manipuleren. Die roepen altijd het hardst dat zij gemanipuleerd worden. Ja, dat is een hele ingewikkelde. Denk er maar eens over na. Maar wat kan ik hieraan doen? Erkennen. Daar begint het mee. Erkennen dat het niet gezond is, mijn houding. Niet voor mijzelf, niet voor mijn omgeving. En het tweede is dat je je eigen aandeel daarin onder ogen durft te komen. Niet de schuld bij de ander neerlegt, maar dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Wat is mijn aandeel hierin? Wat kan ik in deze situatie doen? Hoe kan ik veranderen? En het derde punt is wel degelijk vergeving. En natuurlijk, wat ik aan het begin zei, heb je daarin ook, als je net in die verse rouw zit, als jou net onrecht is aangedaan, dan hoef je, ik vind het altijd zo onrechtvaardig als mensen dan direct komen, ja, maar je moet vergeven. Nou, er mag ook echt even sprake zijn van rouw. En misschien heb je wel dusdanige dingen meegemaakt dat voor sommige situaties is het een kwestie van een simpele keuze. Ik trek nu dit jasje aan en ik trek nu mijn lofgewaad aan. That's it. Maar ik ben me er heel goed van bewust dat dat echt niet zo in alle situaties is. En dat het uittrekken van dit lofgewaad, dat het zo aan je verkleefd is, dat het pijn doet om hem uit te doen. En dat je eigenlijk daar een beetje hulp bij nodig hebt. Misschien zelfs wel in therapie zou moeten gaan. Dat is echt geen schande. En dat je iemand anders, of gesprekken met iemand voert, of met vrienden gaat praten. Zodat je, mensen je mogen helpen dat jasje uit te trekken. En je huid niet meescheurt met het uittrekken van het jasje. En dan voor sommige situaties zou het zelfs heel ongezond zijn om te zeggen, nou, ik kies er nu voor, huppatee uit, lofgewaad aan. Als die, hoe rauwer en dieper en heftiger die emoties zijn, hoe moeilijker het ook is om dat jasje uit te trekken. Maar uiteindelijk is met het uittrekken van dit jasje, komt ook een stukje vergeving kijken. Anderen die jou hebben pijn gedaan, te vergeven. En weet je wat vergeven is? Voor mij is vergeven, is het vergeven. Ik zou bijna zeggen het vergeven. Het aan God geven. Het overgeven. Ik vind het heel mooi, ik weet zo even niet de teksten waar, maar dat God zegt in zijn woord, mij komt de wraak toe. Mij komt de wraak toe. God is een rechtvaardig God die ieder mens zal oordelen, ook op zijn daden. Ook jou, ook mij, ook diegene die jou iets heeft aangedaan. Maar wat je dan eigenlijk zegt, ik ga niet zelf die wraak, die bitterheid vasthouden, maar ik vertrouw God met mijn emoties. Ik vertrouw God met deze gevoelens en ik weet dat hij wel voor die gerechtigheid zorgt en dat ik dat niet hoef te doen. En dat je het mag vergeven, dat je het mag loslaten. En ik denk dat het loslaten, je hebt altijd van die, dat is het nieuwe. Het loslaten is het nieuwe ontvangen. Door los te laten kun je het lofgewaad ontvangen. Weet je, en het werkt niet als je een rouwgewaad aandoet en je hebt een lofgewaad die probeer je er overheen te wurmen. Nee, je moet eerst deze uittrekken en dan je lofgewaad aantrekken. En soms is het ook wat ik zei, heel reëel, dat die soms in wat door elkaar kunnen lopen in je leven. En door verschillende omstandigheden. Maar weet je, ik wil nog één ding vertellen wat heel belangrijk is. Ik ken één persoon, die is echt meeste slachtoffer. Echt, niemand is zo slachtoffer als hij. En dan bedoel ik het in de breedste zin van het woord slachtoffer. Namelijk Jezus. Als iemand slachtoffer is. Slachtoffer is geworden, gewoon heel letterlijk slachtoffer. Offer, ook in de oud-testamentische zin van het woord slachtoffer. Maar ook slachtoffer dat hij al onze zonde, ziekte, schuld en gedoe en narigheid op zich heeft genomen. Is hij het grote slachtoffer geworden voor ons. En als er iemand is die met ons kan meeleven. Die naast ons staat en ons helpt, dan is het Jezus. En ik moest vorige week al en deze week ook steeds denken aan dat liedje. Een oud Ellie en Rickert liedje. We zullen opstaan en met hem meegaan. Sommigen kennen hem vast wel. Straks als Jezus terugkomt en dan is er zo'n tussenstukje. Blijf niet treuren. Zet niet beide pakken neer. Sikke neuren, het helpt je toch niet meer. Het zal gebeuren. Dan komt de Heer. En weet je wat ik dan, en ik had vooral van dat liedje toen ik het als kind en later ook hoorde, dat ik echt dacht van, oh, dat gaat over de terugkomst van Jezus. Maar ik geloof dat het al voor vandaag de dag is. Dat je een keuze mag maken om niet te blijven treuren en bij de zakken neer in zak in as te zitten, te sikken, neuren en het helpt toch allemaal niet meer. Maar dat je naar Jezus toe mag gaan. Jezus ontving de straf, zodat wij vergeving konden krijgen. Jezus werd gewond, zodat wij genezing mochten ontvangen. Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt, opdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zouden worden. Jezus stierf onze dood, zodat wij leven mochten ontvangen. Jezus droeg onze schaamte. En ook hierin, schaamte. Schaamte speelt hierin een hele grote rol. Maar Jezus droeg onze schaamte, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Jezus onderging onze afwijzing, opdat wij acceptatie door de Vader zouden ontvangen. Jezus werd door de dood afgesneden van God, opdat wij voor eeuwig met de Vader verenigd zouden worden. Onze oude mens werd in hem ter dood gebracht, opdat een nieuwe mens in ons tot leven zou komen. Daarom is Jezus de beste persoon om naartoe te gaan en om je te laten bekleden. Om je te laten bekleden. En om dat, ja, als het ware naar Jezus toe te gaan en hem te vragen: wilt u mij het juiste kleed geven? Voor het seizoen waar ik nu in zit.